Onze Heer Jezus is waarlijk opgestaan. En natuurlijk wil ik het daarover met jullie hebben vanochtend. En we hebben het net gezongen, hè? Waardig is het lam. Dat is ook één aspect van Pasen waar ik het met jullie vanochtend over wil hebben. Want ik wil met jullie daarover nadenken wat Pasen nou betekent. Want ik denk dat er meer symboliek in dat feest van Pasen zit dan velen van ons beseffen. Ik wil graag beginnen met gebed en dan ga ik van wal. Grote God, onze Vader, we danken u van harte dat we hier met z'n allen, met zoveel bij elkaar mogen zijn. En dat we mogen vieren dat uw Zoon Jezus uit de dood is opgestaan. En dat is een feit, dat geloven we, maar ik wil u ook bidden dat dat ook een veranderende kracht mag worden in ons leven. En dat u me ook de woorden geeft om dat duidelijk te maken, dat dat ook een van de betekenissen is van Pasen. Dat dat dagelijkse realiteit mag zijn in ons leven. Wilt u ons zegenen met uw Heilige Geest deze morgen? Wilt u ons inzicht geven in uw woord? Dat wil ik u vragen in Jezus' naam. Amen. Want ja, wat betekent Pasen, hè? Wij vieren deze ochtend Pasen. Het feest, zoals we zeggen, Juri zei net, het belangrijkste feest van het jaar, waarin we Jezus opstanding vieren. En toch, als je daarover gaat zoeken in de Bijbel, dan is er eigenlijk iets geks aan de hand. Want wij zijn bijvoorbeeld een gemeente waarin we het ook belangrijk vinden om te beseffen dat bijvoorbeeld het kerstfeest, dat het een feest is wat niet echt zo in de Bijbel wordt genoemd en dat daar heel veel symbolen bij zitten die niet direct uit de Bijbel komen. En eigenlijk is dat met Pasen ook best wel een beetje. Dat begint al met die naam Pasen. Hè? Pasen als feest voor de opstanding van Jezus vind je eigenlijk in de Bijbel niet terug. Er was wel een feest dat gevierd werd op het moment dat Jezus opstond uit de dood, maar dat werd anders genoemd. Dat lees je bijvoorbeeld bij Lucas. Ja, ik hoop dat jullie dit ook nog kunnen lezen. Het is kleiner dan ik dacht, zie ik. Maar bij Lucas, die nog wel 20 jaar nadat Jezus is opgestaan, schrijft dat hij met Paulus terugreist naar Jeruzalem. En dan noemt hij dat feest, maar dan noemt hij het niet Pasen. Dan zegt hij, wij zelf voeren na het feest van het ongedecemde brood weg uit Filippi en kwamen 5 dagen later eveneens in Troas aan, waar we 7 dagen doorbrachten. Hij noemt het dus, ja, in de NBV-vertaling is dat het ongedecemde brood, maar de naam waar we meer gewend aan zijn is het feest van de ongezuurde broden. Dat is eigenlijk het feest dat gevierd werd op het moment dat Jezus opstond uit de dood. Natuurlijk komt Pasen, of in ieder geval het woord waar dat van afgeleid is, wel in de Bijbel voor, maar dat heeft eigenlijk meer te maken met Jezus' dood dan met zijn opstanding. He, dat is het woord Pesach of Pesach. Dat we wel kennen. En dat woord Pesach daarvan is in het Grieks, dat de vertaling daarvoor is Pascha. En in het Latijn is dat weer Passionem. En daar is ons woord Paas eigenlijk van afgeleid. Dat herkennen we ook wel in het woord Passie. Deze week hadden we ook de Passion in het Engels. En in het Grieks en het Latijn betekent dat lijden. En daarom past het zo goed bij hetgeen Jezus overkwam. En daarom noemen we dat ook Pasen. Maar dat geeft al aan dat het eigenlijk meer met zijn dood te maken heeft dan met zijn opstanding. En dat is natuurlijk afgeleid van het Hebreeuwse Pesach. En ja, dat weten we wel, dat is dat lammetje wat geslacht werd toen het volk Israël uit Egypte trok. En ze dat bloed van het lammetje aan de deurposten moesten strijken. En dat kun je lezen in Exodus, Exodus 12. Daar staat, Jehovah zei tegen Mozes en Aaron nog in Egypte, voortaan moet deze maand bij jullie de eerste maand van het jaar zijn. Zeg tegen de hele gemeenschap van Israël, op de 10e van deze maand moet elke familie een lam of een bokje uitkiezen. Elk gezin 1. Gezinnen die te klein zijn om een heel dier te eten, nemen er samen met hun naaste buren 1. Rekening houdend met het aantal personen en met wat ieder nodig heeft. Het mag het jong van een schaap zijn of het jong van een geit, als het maar een mannelijk dier van 1 jaar oud is, zonder enig gebrek. Houd dat apart tot de 14e van deze maand. Die dag moet de voltallige gemeenschap van Israël de dieren in de avondschemer slachten. Het bloed moeten jullie bij elk huis waarin het dier gegeten wordt, aan de beide deurposten en aan de bovendeurpost strijken. Rooster het vlees en eet het nog diezelfde nacht met ongezuurd brood en bittere kruiden. Dit is het Pescha, oftewel Pascha, voor Jehovah. Pesach is dus oorspronkelijk niet zozeer een feest, maar het is eigenlijk een offer dat gebracht werd. Een lam dat werd geslacht, of een bokje. En wat met heel de familie werd opgegeten. En dat moesten de Israëlieten doen toen ze uit Egypte trokken, in wat vanaf dat moment de eerste maand van het jaar is. Dat is de maand Nisan, vroeger heette dat de maand Aviv. Dat lammetje of bokje moesten ze op de 10e van die maand in huis nemen. En op de 14e dan werd dat tegen de avond werd dat geslacht. En dan 's avonds aten ze dat op. En in het oude Israël begon een nieuwe dag, begon altijd 's avonds na zonsondergang. Dus eigenlijk op de nieuwe dag, op de 15e, werd dat dan opgegeten. Dat heette Pesach. En het bloed daarvan werd, de keer dat ze uit Egypte vluchtten, werd aan de deurposten gesmeerd. En dat bloed beschermde natuurlijk ieder gezin tegen de doodsengel die nacht rondging in Egypte. En overal in Egypte de eerstgeborene doden, behalve bij die gezinnen waar dat bloed aan de deurposten zat. Daar sloeg de dood over. En daar wordt ook dat woord Pesach, de betekenis daarvan, wordt daarvan ook afgeleid. Als dat zou betekenen het overslaan of het voorbijgaan van de dood. Nou is dat geen eens zeker. Er zijn ook mensen die zeggen het betekent of het kan afgeleid zijn van woorden die betekenen zoiets als genadig zijn of barmhartig zijn of beschermen. Maar in al die betekenissen zit in ieder geval dat idee dat de dood geen macht heeft over die mensen. En dit is dan ook eigenlijk de betekenis van dit paasoffer. Of de symboliek die erachter zit. En sinds die tijd dat Israël uit Egypte trok, moesten ze dat natuurlijk ieder jaar weer vieren en ieder jaar herinneren. En dat hebben ze meer dan 1000 jaar gedaan. En dat feest, nou ja, die maaltijd, die offermaaltijd moet ik zeggen, die hielden ze ook in de tijd dat Jezus werd gekruisigd en opstond uit de dood. In die tijd was het een groot pelgrimsfeest. Verwacht werd dat alle mannen van Israël 3 keer per jaar bij een pelgrimsfeest naar Jeruzalem trokken. En dat deden ze ook tijdens Pesach. En je kan bij een Joodse geschiedschrijver, Josephus, die in die tijd leefde, ook lezen hoe dat ging in de tijd van Jezus. Hij schatte dat er dan wel meer dan 2 miljoen, 2,5 miljoen mensen in Jeruzalem waren. Nou, voor degenen die wel eens in Jeruzalem zijn geweest, in die oude stad, daar loop je zo doorheen. Moet je even voorstellen dat er 2 miljoen mensen zijn. Dat is een enorme drukte. En die mensen kwamen daar allemaal met zo'n jong dier om te slachten als Pesachoffer. En als je dat dier moesten ze eigenlijk zelf slachten. En dan moest je dat bloed laten vloeien. En dat mocht je niet zomaar overal doen. Dat moest je bij de tempel doen, bij het altaar. Dus dat betekent dat er tienduizenden, misschien wel honderdduizenden. Josephus schat dat er wel 260.000 paaslammeren werden geslacht tijdens zo'n Pesach in Jeruzalem. Die mensen stonden dus allemaal in rijen bij de tempel, allemaal om hun lam te slachten. En dat bloed werd allemaal opgevangen en dat werd bij het altaar uitgegoten. Dat moet een bloederig tafereel zijn geweest waar wij ons geen voorstelling van kunnen maken, denk ik. En dat gebeurde op het moment dat Jezus ook naar Jeruzalem kwam. En Jezus kwam Jeruzalem binnen, op een ezeltje weten we, met duizenden mensen die naar hem stonden te roepen. En er zijn hele goede argumenten te geven dat dit precies op 10 Nisan, op de 10e van die maand gebeurde. Hè? Dus op het moment dat dat lammetje in huis werd gehaald, dat Jezus ook Jeruzalem binnenreed. Als ware hij een lam. En dat lijkt ook inderdaad als je de evangelie leest. We hebben het trouwens ook net gezongen in dat lied. Dat Jezus wordt voorgesteld als zo'n Pesachlam. En dat is nog meer bijzonder als je gaat beseffen wanneer Jezus dan stierf. Dat is geen eens zo makkelijk om te begrijpen, want soms lijken de evangelie elkaar tegen te spreken. Maar als je de chronologie van het evangelie van Johannes volgt, Johannes was daar zelf bij, dan maakt Johannes duidelijk dat Jezus precies op die 14 Nisan, precies op die dag dat die lammeren sterven, dat Jezus ook gekruisigd wordt. Johannes noemt dat het voorbereiding voor het Pascha. En van die Joodse historicus weten we dat die lammeren geslacht werden van het 9e tot het 11e uur. Dat is ongeveer van 3 uur 's middags tot 5 uur 's middags, dus tegen de avond. En uit de andere evangeliën weten we weer dat Jezus 6 uur lang aan het kruis heeft gehangen. En omstreeks het 9e uur, dat is dus 3 uur 's middags, die woorden zei: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Nadat het zo lang duister was geweest. En Jezus gaf de geest. Dat is dus ook precies het moment dat die lammeren geslacht worden in Jeruzalem. Precies als die Pesachlammeren geslacht worden, sterft Jezus. Nou ja. Dat zie je ook dan bij andere schrijvers, bijvoorbeeld bij Paulus. Dat zij inderdaad ook zien dat Jezus met zijn dood op die manier dat Pesach vervult. He, Paulus schrijft aan de Korintiërs: u hebt geen enkele reden om zo zelfvoldaan te zijn. Weet u niet dat al een beetje zuurdeeg het hele deeg zuur maakt? Doe het oude zuurdeeg weg en wees als een nieuw deeg. U bent immers als ongezuurd brood, omdat ons Pesachlam Christus geslacht is. Laten we daarom het feest niet vieren met het oude zuurdeeg van kwaad en ontucht, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid. He, ook Paulus noemt Jezus dus het Pesachlam dat voor ons is geslacht. En die symboliek zit er heel duidelijk dus in. En dat is dus ook een eerste betekenis van Pasen. Als je nadenkt over wat betekent Pasen nou. Dat is natuurlijk dat Jezus, net als dat Pesachlam, met zijn bloed ons, de mensen die hem volgen, die in hem geloven, die geloven in zijn dood en opstanding, beschermt tegen de dood. Dat ook voor ons betekent dat die dood eens voorbij zal gaan. En dat is natuurlijk geweldig nieuws. Dat is iedere keer als er iemand van wie we houden overlijdt, ook deze week was dat weer, is dat een geweldig feit om te weten dat de dood overwonnen is. Thijs heeft dat afgelopen vrijdag bij de Goede Vrijdagdienst ook heel duidelijk gemaakt, dat Jezus aan het kruis de dood verslaat. En het bewijs daarvan is ook dat hij opstaat na 3 dagen. Dus dat betekent Pasen. Maar dat is niet alles wat Pasen betekent. Pasen heeft eigenlijk ons nog veel meer te zeggen dan dat. Alleen het feit dat eens de dood er niet meer zal zijn en dat de dood is verslagen. En dat heeft te maken met dat feest wat eigenlijk gevierd werd. Dat heette niet Pasen, maar dat heette het feest van ongezuurde broden. Op het moment dat Jezus opstond. He, ongezuurde broden, wij noemen ze matzes, maar dat komt ook omdat ze zo heten in het Hebreeuws, matzes. En dit was eigenlijk een feest wat gevierd werd direct na Pesach. En daar kun je ook over lezen in Exodus. Er staat dan: eet dan 7 dagen lang ongezuurd brood en verwijder meteen op de eerste dag alle zuurdeeg uit jullie huizen. Wie op een van die 7 dagen iets eet dat zuurdeeg bevat, moet uit de gemeenschap van Israël gestoten worden. De eerste en 7e dag zijn heilige dagen die jullie samen moeten vieren. Die beide dagen mag er geen enkele bezigheid verricht worden. Jullie mogen alleen het voedsel bereiden dat ieder nodig heeft. Dit voorschrift blijft voor altijd van kracht. Generatie na generatie moeten jullie het feest van de ongezuurde broden vieren, omdat ik jullie op die dag in groepen geordend uit Egypte heb geleid. Nou, we hebben allemaal geleerd dat ze die matzes aten, hè, omdat ze dat brood niet konden laten rijzen en snel uit Egypte moesten vluchten. Maar daar is vervolgens ook dus een feest van gemaakt, waarbij ze 7 dagen lang ongezuurde broden eten. En dit ziet er zo ongeveer uit, ik heb die dagen hier in een schemaatje weergegeven, waarbij je dus op de 14e dag van die maand hebt dat Pesachoffer wordt geslacht en gegeten. Aan het eind van de middag, op de 14e, wordt dat geslacht. Op de nieuwe dag, s'avonds, de 15e, wordt dat gegeten. En daarmee begint eigenlijk dan dat feest van ongezuurde broden. Dat Pesach wordt dan ook meteen gegeten met ongezuurde broden, met matzes en bittere kruiden. En dan is er 7 dagen lang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, is er een feest. En ze vierden ook echt feest. Ze hadden allerlei vreugdemaaltijden. Vredeoffers brachten ze aan God. En ze aten dus matzes. En op dat feest was de eerste dag, de 15e en de 21e, de laatste dag, was er een speciale dag, want dan mocht er geen arbeid verricht worden. He, dat was eigenlijk als een sabbat. Zo wordt het niet genoemd, maar praktisch gezien is het een sabbat. En dat eten van die ongezuurde broden, daar zit natuurlijk een betekenis in. He, want dat staat tegenover brood dat gerezen is, brood met zuurdeeg of zuurdezen en matzes. En die betekenis daarvan zit al eigenlijk in de smaak van die broden. He, want wij merken dat in Nederland niet zo meer tegenwoordig. He, tegenwoordig weten we dat rijzen gebeurt door gist. En wij gebruiken soorten gist in Nederland die een beetje lekker smaken, die niet meer zo zuur zijn. Maar oorspronkelijk is gist, dat zuurdeeg, is ook echt zuur van smaak. Vandaar dat het ook zo heet. En dat weet je ook als je in andere landen, bijvoorbeeld in Duitsland, brood eet, dat dat brood ook zuurig kan smaken. Dat is dus niet zo lekker. En daartegenover staan matzes. En matzen in het Hebreeuws betekent ook zoiets als dat wat gretig gegeten wordt omdat het zoet is. Dat zijn lekkere dingen. En die betekenis zit ook symbolisch in als die woorden gebruikt worden in de Bijbel. Want zuurdeeg, dat slaat op iets wat zuur is, iets wat slecht is. Zonde dus. En daartegenover staan matzes. Dat staat dus voor iets dat zonder zonde is. En dat is een hele bekende betekenis die je ook veel in de Bijbel tegenkomt. Als er over zuurdeeg gesproken wordt, dan wordt daar zonde mee bedoeld. Maar dat is niet de enige betekenis, niet het enige symbolische wat hierin zit. Want zuurdeeg en ongezuurd brood heeft ook te maken met oud en nieuw. Een oude situatie die voorbij gaat en een nieuwe situatie die is gekomen. Je leest bijvoorbeeld over dat ongezuurde brood in Deuteronomium, dat het tranenbrood wordt genoemd, dat u zolang u leeft zal herinneren aan de dag waarop u wegtrok uit Egypte, aan dat overhaaste vertrek. Het spreekt dus van het achterlaten van de oude situatie op weg naar een nieuwe situatie. Dat zit ook in de Hebreeuwse naam voor zuurdeeg, want dat betekent zoiets als dat wat overblijft, dat wat resteert. En dat is dus ook iets wat je wegdoet. En in die betekenis vind je dat eten van ongezuurde broden ook door heel de Bijbel heen. Want er wordt een aantal keren in de Bijbel gesproken over het feit dat de Israëlieten dat feest van ongezuurde broden vieren. En steeds zie je dat dat met het achterlaten van de oude situatie te maken heeft en een nieuwe situatie die komt. Dat zie je al bij natuurlijk de eerste keer dat dit feest gevierd wordt of dat dit feest er is als ze werkelijk uittrekken uit Egypte en die ongezuurde broden eten. Maar dan de volgende keer dat je over dat feest leest is als het volk het land binnentrekt, samen met Jozua. En heel bijzonder, dat gebeurt op de 10e van die maand Nisan. Dus op die dag dat het lammetje binnengehaald wordt, is ook de dag waarop het volk Israël het beloofde land, het nieuwe land binnentrekken. Dan lees je ook dat ze dat feest van ongezuurde broden vieren, samen met Pesach, en dat ze ook voor het eerst van de nieuwe oogst van het land eten en dat het manna ophoudt. De oude situatie is voorbij. De volgende keer dat je leest over dat feest is bij koning Hiskia en bij koning Josia. En dat zijn twee hele belangrijke en goede koningen in het Oude Testament. Want dat zijn twee koningen die een eind maakten aan de afgoderij en opnieuw de dienst voor God in ere herstelden. Die zorgden dus voor een godsdienstige vernieuwing, hervorming, weer een nieuw begin. En ook bij hun lees je specifiek dat ze dat feest van Pesach en ongezuurde broden vierden. De volgende keer dat je erover leest is in Ezra, als de ballingen terugkomen uit ballingschap en de tempel herbouwen, is een van de eerste dingen die je leest dat ze weer dat feest van Pesach en ongezuurde broden vieren. Steeds zie je dat dat feest symbool staat voor iets nieuws dat gekomen is. En de volgende keer dat je erover leest is natuurlijk in het Nieuwe Testament, als Jezus daar Jeruzalem binnenkomt. En je kan je voorstellen dat mensen die dat hebben gevolgd, die symboliek van dat feest snappen, dat het voor iets nieuws staat, en die zien dan dat daar zo'n figuur naar Jeruzalem komt, waarvan mensen zeggen dat is de Messias, en er staan duizenden mensen te juichen voor hem, dat die verwachting enorm groot is. Juist op dat feest verwachten ze misschien wel dat dit het moment is waarop er een nieuwe tijd gaat aanbreken. Een nieuwe tijd die Messias gaat brengen. En hoe groot is dan de teleurstelling, hè, dit zijn de Emmausgangers, als ze erachter komen dat het niet zo gaat zoals zij hadden verwacht. Maar wat zij niet beseft hebben, is dat er wel degelijk een hele nieuwe situatie is gekomen. Doordat Jezus stierf aan het kruis en ook opstaat, heeft hij werkelijk nieuw leven, werkelijk onvergankelijk leven aan het licht gebracht. Er is echt iets nieuws gekomen. En op die manier zie je dat Jezus dus ook precies dat Pesachoffer symboliseert, vervuld is. Maar ook de hele symboliek die er achter dat feest van ongezuurde broden zit, ook vervult. He, Jezus vervult dus perfect dat feest. En die symboliek van het oude en nieuwe, dat zie je ook dat Paulus dat gebruikt in dat stukje wat we net al hebben gelezen. En dat wil ik nu nog een keer met jullie lezen. En dan zal je ook zien dat die symboliek erin zit. En dan wil ik ook er wat meer bij stilstaan en uitleggen waarom Paulus dit nou schrijft. Hij schrijft dit aan de Corinthiërs en dat is een gemeente van mensen die hij heel goed kent. Daar is hij lange tijd geweest, 1,5 jaar. En dan een hele tijd later is hij eigenlijk weer op reis naar ze toe. Maar dan hoort hij dingen die in die gemeente spelen en daar is hij helemaal niet blij om. En daarom schrijft hij zijn brief. En dan schrijft hij aan ze, u hebt geen enkele reden om zo zelfvoldaan te zijn. Hij is eigenlijk een beetje boos op die Corinthiërs. Want hij hoort dat er problemen zijn. Hè? Er zijn, dat weten jullie ook wel, want er is vaak over de Korinthebrief gesproken. Er zijn conflicten in die gemeente. Mensen die partijen vormen, vinden dat ze bij een bepaalde apostel of spreker horen. En daardoor tegenover elkaar komen te staan. Er zijn mensen die rechtszaken tegen elkaar voeren. En er is één specifiek geval, en daarom schrijft Paulus ook deze woorden, van wat Paulus noemt porneia in die gemeente. Hè, dat kun je vertalen met incest of ontucht. Een seksueel immorele situatie in die gemeente, waarbij een man samenwoont met de vrouw van zijn vader. En daarom schrijft hij, jullie hebben geen enkele reden om zo zelfvoldaan te zijn. Weet u niet dat al een beetje zuurdeeg het hele deeg zuur maakt? Als je een beetje zonde toelaat in de gemeente, of een beetje zonde in je leven, dan verzuurt dat die hele gemeente. Dan verzuurt dat je hele leven. Doe het oude zuurdeeg weg en wees als nieuwdeeg. U bent immers als ongezuurd brood, omdat ons Pesachlam Christus is geslacht. Laten we daarom het feest vieren, niet met het oude zuurdeeg van kwaad en ontucht, kan ook vertalen boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid, oprechtheid en waarheid. Paulus schrijft dus heel specifiek de symboliek van dat feest van de ongezuurde broden aan, om de Corinthiërs iets duidelijk te maken. Niet dat ze dat feest moeten vieren, want ze woonden in Korinthe. Als ze dat feest willen vieren, dan hadden ze naar Jeruzalem moeten gaan. Maar om aan te geven dat hun leven eigenlijk zo zou moeten zijn, zoals bij dat feest. Ongezuurd, zonder zonde. Doe het oude zuurdeeg weg en wees als nieuwdeeg. Want je bent ongezuurd brood. Jezus heeft aan het kruis die macht van de zonde verslagen. Die zonde is weggedaan. Dat ben je. Leef daarom ook nu zo. En op die manier zie je wat het belang is van de symboliek van dat feest. Paulus noemt dat specifiek aan de Corinthiërs, maar ik denk dat daar ook een hele belangrijke les voor ons in zit. En dat dat ook een tweede betekenis is van wat Pasen voor ons mag betekenen. Niet alleen de dood en opstanding van Jezus, maar ook dat dit een veranderende kracht in ons leven zou moeten zijn. Dat ook voor ons geldt dat we mogen zijn als een nieuw deeg. En daarom zou het zo mooi zijn als wij ook zo'n feest zouden vieren. Hè? En ik denk niet dat wij die opdracht hebben om dat te doen, maar stel dat je ook 7 dagen lang ongezuurd brood eet. Dan ben je je veel meer bewust van die symboliek. Van datgene wat God aan ons wil duidelijk maken. Dat God ook in ons leven, hè, ons als het ware wil verlossen uit de slavernij waar wij in zitten. En dat is in onze wereld is dat ook een slavernij van zonde en van dood. En dat hij met ons op weg wil gaan. In ons leven. En dat leven is helemaal niet altijd makkelijk. Dat is net een woestijnreis. Als je met God wil leven, is dat misschien zelfs nog moeilijker. Want dan zijn er heel veel situaties, heel veel momenten waarop je net als de Israëlieten in de woestijn terug zou willen kijken, terug zou willen gaan naar je oude leven. Er lijkt zoveel moois wat de wereld ons te bieden heeft. En steeds kijk je daarom en steeds moet je opnieuw leren om Gods weg te gaan. En God te vertrouwen. En te gaan waar Hij je leidt. Maar het mooie, het is wel de weg die naar het beloofde land leidt. En de symboliek van dat feest van ongezuurde broden is daarbij zo mooi. Hè? Dat werd ook gevierd aan het begin van het nieuwe jaar. Dat was voortaan de eerste maand, zegt God. En dat is eigenlijk net als bij ons, aan het begin van het nieuwe jaar, waarbij we goede voornemens hebben. Zou dit feest ook eigenlijk moeten werken als een soort feest van goede voornemens? Een feest waarbij je naar je eigen leven kijkt. Ieder van ons, ieder van jullie. Kijkt naar zijn eigen leven, reflecteert. Wat is nou het zuurdeeg in mijn leven? Wat zijn nou de dingen die in mijn leven nog resteren, die ik ook eigenlijk zou moeten wegdoen, waarvan God zou willen dat ik daar niks mee te maken heb? In onze tijd zijn er allerlei verslavingen, allerlei moeilijke dingen die er spelen, allerlei verleidingen. Het kan hele letterlijke verslaving zijn. Verslaving aan alcohol, verslaving aan allerlei genotsmiddelen. Onze jonge mensen staan daar continu aan bloot. Het is tegenwoordig heel normaal om bij feestjes verdovende middelen te nemen. Maar is dat wat God van ons wil? Is dat wat God van ons vraagt? Of moeten we daarmee breken? Een andere hele lastige is pornoverslaving. Hoe makkelijk is het niet om op je telefoon te klikken en daar te zien, van alles. En ook dat kan heel verslavend werken. En dat is zeker voor mannen onwijs lastig. En dat is ook de vraag, is dat wat God wil? En zo zijn er nog wel veel meer dingen in ons leven. En misschien zijn het niet letterlijk dat soort verslavingen, maar dingen waarin we vastzitten. Verkeerde relaties, verkeerde gedachten, negatieve gedachten over jezelf, over anderen. Conflict situaties. God wil dat we daar serieus naar kijken en dat je serieus overweegt, wat is het zuurdeeg in mijn leven dat ik weg kan doen? Want het kruis van Jezus heeft laten zien, Thijs heeft dat nog heel mooi uitgelegd afgelopen vrijdag, dat Jezus niet alleen de macht van de dood verslaat, maar ook de macht van de zonde. En die zonde hoeft daarom ook in ons leven geen heerschappij meer te voeren. Daar hoeven we niet altijd ja tegen te zeggen. En de symboliek van dit feest laat zien dat er iets nieuws is begonnen met Pasen. Een nieuw leven. En ook wij mogen allemaal iedere keer weer dat we dit vieren, opnieuw beseffen, God, u roept mij dit nieuwe leven te leiden. Nou ja, dat is aan ieder van ons afzonderlijk om dat zelf te overwegen in je hart. Maar om daar handen en voeten aan te geven, denk ik dat het goed is dat we een lied zingen. En dat lied kun je ook als gebed zingen, waarin je God dankt voor alles wat hij geeft in Jezus. Maar waarin je ook bidt, zingt, dat God je mag helpen om te groeien in geloof. En om je leven samen met hem te gaan. Je mag gaan zitten hoor. Ik ben nog wel heel even bezig. Laatste deel. Ik heb het net gehad over wat Pasen voor ons persoonlijk betekent. Maar Pasen heeft ook een hele bijzondere betekenis voor de wereld om ons heen. En ik denk dat dat niet onbenoemd kan blijven. En om dat te begrijpen, moet je eigenlijk begrijpen wanneer Pasen gevierd wordt. Want wij vieren Pasen vandaag. Maar hebben jullie wel eens nagedacht waarom dat is? Waarom vieren we nou Pasen deze zondag? Dit jaar is best vroeg. En dat komt omdat in onze westerse wereld wij Pasen vieren op de eerste zondag na de volle maan, na het begin van de lente. Nou, afgelopen maandag was het volle maan. Iets daarvoor, de 21ste, begon de lente. En dit is de eerste zondag na die volle maan. Daarom vieren wij Pasen. Maar dit is niet omdat dit in de Bijbel zo staat. Dit is bedacht in de 4e eeuw na Christus. Juist om Pasen, zodat westerse christenen Pasen niet zouden vieren op hetzelfde moment als dat de Joden Pesach vieren. Dus dit is een bewuste poging eigenlijk om het niet te vieren zoals de Bijbel aangeeft. En de grap is dat, ja, ik heb collega's uit Griekenland en Turkije en Rusland. Die vieren Pasen pas op 5 mei. En met hun ook 250 miljoen andere christenen. Dus christenen zijn al verdeeld over wanneer ze Pasen vieren. En dat komt omdat ze het allemaal eigenlijk niet doen wanneer dat in de Bijbel staat. Als je in de Bijbel gaat kijken wanneer je Pasen nou zou moeten vieren. Nou ja, dat is dus Pesach, dat feest van ongezuurde broden. Dat is de 14e en de 15e van de eerste maand. Maar wanneer begint die eerste maand nou? Nou, daarvoor moet je beseffen dat dat feest van ongezuurde broden is ook eigenlijk een oogstfeest. Daar werden de eerstelingen van de oogst, de eerste opbrengst van de oogst, werd aan God aangeboden. En dat kan je alleen doen als die oogst daarvoor ook rijp genoeg is, als je die oogst ook binnen kan gaan halen. En dat was in Israël, was dat de gerstenoogst. En daar werd dus eerst naar gekeken of die gerstenoogst rijp genoeg was. En als dat zo was, als dan de nieuwe maan verscheen, dan begon ook de nieuwe maand. Want een maand begint op Gods kalender met het begin, met het zien van die nieuwe maansikkel. Nou, als je dat vertaalt naar onze tijd, is dat, de nieuwe maan is over iets meer dan een week, zo 8, 9 april. En dan daarna zou dan misschien, als de oogst rijp genoeg is, 14 dagen daarna Pesach zijn. Dus eigenlijk zijn wij hier 3 weken te vroeg. Ja, maakt dat nou uit? Ik denk dat er helemaal niks mis mee is dat wij hier bij elkaar zijn natuurlijk. En dit geweldige feit vieren dat Jezus is opgestaan. Daar is niks mis mee en ik denk dat we dat vooral ook moeten blijven doen. Maar het is wel goed om te beseffen wanneer het eigenlijk Pesach is. En wanneer het eigenlijk het feest van het ongezuurde broden is. Want ik heb net laten zien dat Jezus heel precies Pesach en feest van ongezuurde broden vervult. Dus belangrijke dingen op Gods kalender vinden plaats tijdens die feestdagen. En daarom is het toch goed om daar van af te weten wanneer dat dan gebeurt. Want bij dat feest van ongezuurde broden gebeurde nog iets. Want het is een oogstfeest en dat kun je lezen in Leviticus. Daar staat, Jehovah zei tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten, wanneer jullie eenmaal in het land zijn dat ik jullie zal geven en je daar de oogst binnenhaalt, moeten jullie de eerste schoof van je gerstenoogst naar de priester brengen. De priester moet de schoof ten overstaan van Jehovah omhoog heffen, opdat die als een offer zal worden aanvaard. De priester moet de schoof omhoog heffen op de dag na Sabbat. Tot op de dag dat deze gave aan jullie God is gebracht, mag je geen brood, geroosterd graan of vers graan eten. Deze bepaling blijft voor jullie voor altijd van kracht, generatie na generatie, waar je ook woont. Dus niet alleen vierden mensen feest, aten ze ongezuurde broden, maar ze brachten ook het eerste deel van de nieuwe oogst, van de gerstenoogst, naar de tempel. Het allereerste deel hief de priester omhoog. We weten van Josephus ook dat mensen handen vol met gerst naar de tempel brachten en daar een deel van aan het altaar en aan de priester gaven. Maar pas als ze dat hadden gedaan, als ze dat hadden aangeboden als een offer aan God, dan mochten ze pas gaan eten van de opbrengst van het land, van die nieuwe oogst. Al die ongezuurde broden die ze tot nu toe dan hadden gegeten, was dus ook van de oude oogst. En het bijzondere aan dit aspect van dat feest van ongezuurde broden, is dat dat ook vervuld wordt door Jezus. En ik denk dat dat wel bekend is. Dat is ook waarom Juri in het begin dat verhaal heeft voorgelezen van Jezus die na zijn opstanding in de tuin Maria ontmoet. En Maria hem pas herkent als hij haar bij haar naam noemt. En dan zegt Jezus tegen Maria, raak me nog niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar de Vader in de hemel. En het is alsof Jezus dan eigenlijk die eersteling is van die oogst. Wanneer dat precies gebeurde, die eersteling moest aangeboden worden na de Sabbat, daar was nogal discussie over. En ik weet, ik noem het maar even, er zijn allerlei meningsverschillen wanneer dat dan precies plaatsvond in die week van Pasen toen Jezus stierf en opstond. Maar feit blijft wel dat dat het moment was, dat het moment dat die eersteling werd aangeboden in de tempel, dat dat ook het moment was waarop Jezus dan opvaart naar de Vader. Alsof hij opgeheven wordt, net als die eersteling van die oogst. En Maria mag hem tot dan toe nog niet aanraken, want de mensen mochten nog niet eten van de oogst voordat dat was gebeurd. En op die manier is Jezus ook, vervult Jezus ook dit feest door die eersteling te zijn. En dan niet van de gerstenoogst natuurlijk, maar de eersteling die opstaat uit de dood en werkelijk leven heeft. En dit is dus ook een heel mooi, bijzonder aspect aan dat feest waarop Jezus dat feest vervult. En je leest dat ook letterlijk zo bij Paulus in dat hele bekende vers dat wij kennen uit 1 Korinthe 15, waar hij schrijft, maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt als de eersteling van de gestorven. Paulus noemt hem ook letterlijk de eersteling. Zoals hij dat ook symboliseert in dat feest. Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de doden er gekomen door een mens. Nou, en waarom is dat nou belangrijk? om te weten dat Jezus dit vervult. En ook belangrijk te weten wanneer Jezus dit vervult. Omdat dat iets zegt over Gods helsplan. Want als er een eersteling is, dan volgt natuurlijk ook de rest van de oogst. En dat zie je ook precies in die feesten die Israël moest vieren ieder jaar. Er waren 3 pelgrimsfeesten, zei ik al. 3 momenten waarop alle mannen naar Jeruzalem moesten komen. Dit was het eerste pelgrimsfeest in het begin van het jaar. Dan precies 50 dagen later, Pentecoste in het Grieks, waar ons woord Pinksteren van af is geleid, was er een volgende pelgrimsfeest. Dat heet ook wel het wekenfeest, omdat je 7 weken telt. En ook dat was een eerstelingenfeest. Daar werden eigenlijk de eerstelingen van de volgende oogst, dat was de tarweoogst, die werd in de zomer geoogst, werd aangeboden aan God. En het bijzondere is dat ook dat feest is vervuld. Dat verhaal kennen we natuurlijk allemaal, dat op de Pinksterdag de volgende eerstelingen de Heilige Geest ontvingen. En dan is er nog een feest. En dat vieren ze in de 7e maand, dat noemen we het Loofhuttenfeest. En dat feest is het allerlaatste feest. Dat vindt pas plaats als heel de oogst is binnengehaald. En in Israël was dat de gerst en de tarweoogst, maar ook allerlei fruit en dadels en vijgen en olijfolie. En om dat te vieren, dat heel die oogst binnen is gehaald, vierden ze dat laatste feest waarin ze 7 dagen in hutten wonen. En natuurlijk begrijp je nu dat dat laatste feest spreekt van het feit dat eens op Gods kalender, volgens Gods plan, ook heel de oogst van mensen zal worden binnengehaald. En dat is precies ook wat Paulus schrijft. Hè? Zoals door Adam alle sterven, zo zullen door Christus alle levend gemaakt worden. Maar ieder voor de op hem bepaalde tijd. Hè? Ieder in zijn eigen rangorde. Christus als eersteling, daar spreekt het feest van. Vervolgens zij die bij Christus horen. En daarna het einde. Als alle mensen bij God thuiskomen. En ik denk dat dat ook een geweldig belangrijke en mooie betekenis is van Pasen, waarvoor we God kunnen danken. En dat wil ik dus ook met jullie doen. Grote God, we willen u heel erg bedanken voor dit geweldige feit dat u al in de feesten die u aan Israël gaf, laat zien hoe uw uiteindelijke plan zal uitwerken. Dat u Jezus geeft, die is opgestaan uit de dood. En dat geweldige feit mogen we vandaag vieren. Maar dat nog maar het begin is. Dat is de garantie dat de dood is overwonnen. Voor ons, voor iedereen die we kwijt zijn, dat we ze eens weer zullen zien. We danken u daarvoor, want dat geeft het leven zin. We danken u ook dat Pasen voor ons een kracht in ons leven mag zijn. Dat we weten dat de macht van de dood en van de zonde is overwonnen. Dat we niet meer hoeven toe te geven aan de zonde, maar dat u ons wilt helpen om een leven te leiden waarom we het zuurdeeg in ons leven, dat wat ons afleidt en ons weghoudt bij u, weg mogen doen. Dat we een op u gericht leven mogen leiden. Helpt u ons daarbij, want dat kunnen we niet alleen. Daar hebben we uw kracht, uw Heilige Geest bij nodig. En ik wil u ook danken dat Pasen laat zien dat als Jezus is opgestaan, dat betekent dat er ook een hele oogst gaat volgen. En dat we mogen weten dat alle mensen mag omvatten. Alle mensen zullen eens thuiskomen bij u. Daar wil ik u voor danken. In Jezus' naam. Amen. Nou, en welk ander lied kunnen we zingen als laatste dan U zij de glorie? En wees niet verrast. Laten we dat staande doen. Wees niet verrast. Ik heb een extra couplet, het tweede couplet toegevoegd. Dat ik zelf ook heel mooi vind en ik hoop dat jullie dat ook van harte kunnen zingen.
Ja, dan zijn we toegekomen aan de collecte. En wat misschien goed is om te weten is dat we nu de collecte houden voor het dienstwerk, om het zo maar te zeggen. Maar dat er ook gedurende de dag dadelijk buiten op de tuintafel een mandje zal staan of een QR-code. En als u het fijn vindt om ook bij te dragen aan het organiseren van dit soort dagen, dan kunt u daar eventueel ook nog een bijdrage in achterlaten. En tijdens de collecte zingen we met elkaar Ik wil zingen van mijn heiland.